We willen met elkaar gaan lezen uit Jesaja 63. Maar eerst met elkaar zingen Psalm 45 en daarvan het tweede vers. Psalm 45, vers 2. God, God, o held, uw zwaard aan uw zijde, uw blinkend zwaard, zo scherp gewet en strijden. Vertoon uw glans, vertoon uw majesteit, rijd zegenrijk in uw heerlijkheid. Op het zuivere woord der waarheid, rijd voorspoedig en heers alom, rechtvaardig en zachtmoedig. Uw rechterhand zal het goddelijk rijk behoen en in de krijg geduchten daden doen. Psalm 45, vers 2. Samen lezen uit Gods heilig en onfeilbaar woord, uit Jesaja 63, vanaf het eerste vers. Wie is deze die van Edom komt, met besprenkelde klederen van Bosra? Deze die versierd is in zijn gewaad, die voorttrekt in zijn grote kracht. Ik ben het. Die in gerechtigheid spreek, die machtig ben te verlossen. Waarom zijt gij rood aan uw gewaad en uw klederen als van een die de wijnpers treedt. Ik heb de pers alleen getreden en er was niemand van de volken met mij. En ik heb hen getreden in mijn toorn en heb hen vertrapt in mijn grimmigheid en hun kracht is gesprengd op mijn klederen en al mijn gewaad heb ik bezoedeld. Want de dag der wrake was in mijn hart en het jaar mijn verlosten was gekomen. En ik zag toe en er was niemand die hielp en ik ontzette mij. Er was niemand die ondersteunde. Daarom heeft mijn arm mij heil beschikt. En mijn grimmigheid die heeft mij ondersteund. En ik heb de volken vertreden in mijn toorn. En ik heb hen dronken gemaakt in mijn grimmigheid. En ik heb hun kracht ter aarde doen nederdalen. Ik zal de goede tierenheden des Heren vermelden. De veelvoudige lof des Heren. Naar alles wat de Heere ons heeft bewezen, de grote goedheid aan het huis Israëls, die Hij hun bewezen heeft. Naar zijn barmhartigheden en naar de veelheid zijn er goede tierenheden. Want Hij zeide, zij zijn immers mijn volk. Kinderen die niet liegen zullen, al zo is Hij hun geworden tot een heiland. In al hun benauwdheid was Hij benauwd. En de engel zijns aangezichts heeft hen behouden. Door zijn liefde en door zijn genade heeft hij hen verlost. En hij nam hen op en hij droeg hen al de dagen van ouds. Maar zij zijn wederspannig geworden. En ze hebben zijn heilige geest smarten aangedaan. Daarom is hij hun in een vijand verkeerd. Hij zelf heeft tegen hen gestreden. Nochtans dacht hij aan de dagen van ouds, aan Mozes en zijn volk. Maar nu, waar is hij, die hen uit de zee opgebracht heeft met de herders en de kudde? Waar is hij, die zijn heilige geest in het midden van hen stelde? Die de arm zijner heerlijkheid heeft doen gaan aan de rechterhand van Mozes? Die de wateren voor hun lieder aangezichten kliefde, opdat hij zich een eeuwige naam maakte? Die hen leidde door de afgronden, als een paard in de woestijn, struikelde zij niet. Gelijk een beest dat afgaat in de valleien, heeft hun de geest des Heren rust gegeven. Alzo hebt gij uw volk geleid, opdat gij u een heerlijke naam zoudt maken. Zie van de hemel af en aanschouw van uw heilige en uw heerlijke woning, waar zijn uw ijver en uw mogendheden, het gerommel uws ingewands, en uw barmhartigheden, zij houden zich tegen mij in. Gij zijt toch, onze vader. Want Abraham weet van ons niet en Israël kent ons niet. Gij, o Heere, zijt onze vader, onze verlosser van ouds af is uw naam. Heere, waarom doet gij ons van uw wegen dwalen? Waarom verstokt gij ons hart, dat wij u niet vrezen? Keer weder om uw knechten wil de stammen uw erfdeels. Uw heilig volk heeft het maar een weinig tijds bezeten. Onze wederpartijders hebben uw heiligdom vertreden. Wij zijn geworden als die over welke gij van ouds niet hebt geheerst en die naar uw naam niet zijn genoemd. Tot zover. Zullen we samen de Heere vragen om zijn zegen. Heere, u bent de Heilige, de machtige majesteit. U bent de Schepper van hemel en van aarde. U bent het die ons nog iedere dag regeert, die ons nog iedere dag onderhoudt. U bent het die ons nog elke dag draagt en verdraagt. Nog heeft u geen volleinding met ons gemaakt, Heere. Hoewel daar zoveel redenen voor zijn. Want Heer, als u op ons uw heilig oog slaat, als u ons ziet zoals we zijn, in al onze zonden, in al onze ongerechtigheden, en als u dat zonderegister van ons toch eens ter hand zou nemen, en u zou het bezien, zoals het reikt, van de aarde tot de hemel. Als u zo vanavond eens zou kijken naar ons en naar ons schuldregister. En u zou dan naar uw schrikkelijke gramschap, uw schrikkelijk toornen tegen de zonde met ons handelen, o Heer, dan zouden wij hier ter plekke voor eeuwig vergaan. Wat is dan een wonder, Heer, dat we er nog zijn. Wat is dan een wonder dat we hier nog samen mogen komen. Wat is het dan een wonder dat we strakjes mogen luisteren naar, als u het geeft, die woorden die Bunyan heeft opgeschreven in de Heilige Oorlog. Die boodschap die gefundeerd is zo kennelijk in uw heilige woord. Wat is dan een wonder als we straks zullen horen, niet van uw besluit om mensen voor eeuwig te vernietigen en te verdoemen en te vervloeken, de hele aarde in één keer weg te werpen met een mannelijke wegwerping, maar te horen van genade, van ontferming, van verzoening, van een wederkeer, van een terugkeer naar u om ook weer te mogen zeggen, op goede gronden, gij zijt toch onze Vader. Om door uw Heilige Geest weer te mogen leren zeggen op grond van de verdiensten van Christus, Abba, Vader. O Heere, wilt u dan vanavond met ons zijn? Wij kunnen niets doen, dat weet u wel. Zonder u kunnen wij niet spreken en zonder u kunnen wij niet luisteren. Zonder u zal uw woord ter aarde nedervallen. Maar wilt u vanavond komen, o Heilige Geest? En wilt u dan allereerst weer een kool van het altaar nemen, onze onreine lippen aanroeren? En wilt u dan weer die vrijmoedige geest in ons wakker maken, dat hartelijke verlangen om anderen al de rechten van uw mond met lust te vertellen en vlijtig te onderwijzen? We hebben dat niet, Heer. Maar u kunt het wel geven. Het is uw grote belofte, dat u met ons zult zijn tot aan de voleinding der wereld. Wat u dan ook vanavond doen, Heer. Dat u ons zo vanavond een gezegend samen zijn geven. Heeft u alles wat nodig is, ook in het luisteren. Neem alles weg wat hinderen kan, Heer. Ach, we leggen het allemaal maar in uw handen. Doet u het goede vanavond, tot eer van uw grote naam en tot zaligheid van onze zielen. Om Jezus wil. Amen. We zijn vanavond gekomen bij de vijfde lezing over het boek De Heilige Oorlog van John Bunyan. Het is een boek, als je steeds weer gaat lezen, dat eigenlijk iedere zin, bijna ieder zinsdeel, zo'n diepte, zo'n rijkdom in zich vervat, is onvoorstelbaar. Dat iemand zonder enige theologische opleiding, zonder enige scholing, of je moet zeggen, al die jaren in de gevangenis waren zijn school, zo diepgaand mag schrijven, zo de Heilige Geest heeft mogen ontvangen om zoveel onderwijs aan ons mee te geven. En de vorige keer zijn we gebleven bij die kapiteins die bij Stad Mensiel waren aangekomen. Die waren gezonden door El Shaddai om Stad Mensiel voor te gaan houden aan de ene kant het oordeel, de wraak, de dood, de wet. En aan de andere kant voor te houden dat El Shaddai bereid is om Stad Mensiel weer in genade aan te nemen. Dan zullen we nog eventjes een klein stapje terugmaken en nog even stilstaan bij die laatste kapitein strafoefening. Dan herinnert u zich misschien nog wel de vorige keer dat hij die woorden bezigde. De bel ligt al reden aan de wortel van de boom. Stad Mensiel, u bent vruchteloos. Stad Mensiel, elke boom die geen goede vrucht voortbrengt, zal worden uitgehouwen en in het vuur geworpen. U weet nog wel dat kapitein Strafoefening de vorige keer zei dat hij de opdracht had om de bijl wel allereerst aan de wortel van de boom neer te leggen. Hij is niet geroepen om naar Stad Mensiel toe te gaan, de bijl te nemen en de wortels door te hakken, de boom te vellen en de boom te verbranden. Hij heeft de opdracht gekregen om de bijl bij de wortel van de boom te leggen met het doel, het verlangen dat dat mensziel tot inkeer, tot wederkeer zou komen. We horen het hem zeggen, kapitein strafoefening, onze bijl moet eerst gelegd worden bij uw wortel, eer u geslagen wordt. Zij moet eerst gelegd worden bij uw wortel, bij wijze van bedreiging, zodat als u berouw toont, er wederkeer is. Maar mensziel, denk erom, als ik toesla, valt u neder. Mensziel, denk erom, het geduld en de verdraagzaamheid van El Shaddai is niet eeuwig en oneindig. Mensziel, denk nou niet dat ik hier met een botte bijl sta en een loze dreiging. Ik sta op het punt om uw wortels door te slaan en dan bent u voor eeuwig verloren. En zo bent u hier vanavond ook gekomen, als u buiten Christus bent, als u niet verzoend bent met God. Als u leeft voor uw eigen rekening, dan zit u hier vanavond en dan leg ik vanavond de bijl aan de wortel van uw boom. En dan moet ik vanavond in opdracht van de Allerheiligste El Shaddai u ernstig waarschuwen dat de bijl die aan de wortel van uw boom ligt gebruikt zal worden. Dat afstel waar u misschien op rekent echt niet het geval is. Want God mag dan wel taai van geduld zijn en lang van geduld zijn. En hij mag dan wel heel lang aan uw deur kloppen. En hij mag wel heel lang die bijl laten zien zodat u zich bekeren zou en leven. Maar hij gaat die bijl hanteren. Vroeg of laat. En daarom is leven buiten Christus is zo'n levensgevaarlijk iets. Het is leven in de werkelijkheid dat ieder ogenblik het laatste stukje van Gods geduld voorbij kan zijn. Dan leeft u echt werkelijk ieder ogenblik in het allergrootste gevaar om eeuwig om te komen. En dat terwijl er een mogelijkheid van zalig worden is. We hoorden hoe burgemeester Ongeloof een reactie namens de stad heeft gegeven. En die boodschap van de heer Ongeloof is heel leerzaam en typerend. Hij zegt allereerst, wij zijn niet bang voor de boodschap, want wij geloven niet dat u door El Shaddai gezonden bent. Dat is een hele belangrijke. Je leest dat in de Heilige Schrift ook, dat als er profeten kwamen van God gezonden, dan waren dat profeten die met het oordeel kwamen, met de ernst kwamen. En dan waren er altijd andere profeten die zeiden, stil maar, zo'n vaart zal het niet lopen. Profeten die kussentjes onder de oksels naaiden, die comfort en rust en vrede aan de mensen aanboden. Die zeiden, vrede, vrede, geen gevaar. En het gevolg daarvan was dat veelal de dienaren van het heilige evangelie, die de wet en het evangelie hanteren, eindigden gestenigd, in stukken gezaagd, in een kuil geworpen en vult u het maar in, zo ook hier. Dus dat mensziel zegt wij geloven deze boodschap niet, wij geloven niet in die bijl aan de wortel, want wij geloven überhaupt niet dat u gezonden bent van El Shaddai. En dan nog, al zou u gezonden zijn door El Shaddai, dan zullen wij alsnog de poorten gesloten houden. Wij willen als volk in stad mensziel in vrede leven. We willen niet gehinderd worden door u. We willen niet gehinderd worden door El Shaddai en door El Shaddai's wetten. We willen niet verhinderd worden door El Shaddai's dienaren. We willen niet steeds in ons heerlijke leventje stilgezet worden. En daarom zegt de heer Ongeloof, de burgemeester van stad Mensziel, en nu moet u opstaan en weggaan, anders zullen wij vanaf de muren op u schieten. Nou, de vorige keer hoorden we het ontstellende. Het ontstellende dat op het moment dat die kapitein afdruipt als het ware, en Ongeloof daar op de muur staat, dat op die muren de bevolking van stad Mensziel verschijnt. Dat ze de klokken gaan luiden van vreugde. Dat ze gaan dansen op de wallen van de stad. Dat ze muziek maken en zo blij zijn, gelukkig, de dienaar van El Shaddai druipt af. Gelukkig, de boodschap van El Shaddai verdwijnt uit ons leven. Gelukkig, we kunnen weer genieten van het leven. Juich maar, mensziel. Immers het leven zonder El Shaddai is toch veel beter? Het leven zonder een nieuw hart is toch veel beter? Het leven genieten van deze wereld is toch veel beter dan God dienen? Zie, zit u hier vanavond wel? Zeg, ja, als ik heel eerlijk ben, denk ik dat ook. En misschien hangt u ook de vlag al uit als Gods dienaren toch eens zouden stoppen om u steeds maar de stuipen op het lijf te jagen. De kapiteins moeten vanwege de weerstand van ongeloof en stad mensziel de aftocht maken. En dan gaan ze in een winterkwartier. En toch doen ze nog een aantal aanvallen van wat grotere afstand op de stad. En wat gebeurt er met die aanvallen? Ten eerste schieten ze het dak van het huis van burgemeester Ongeloof eraf. Dat is één. Ten tweede, de schoten van de kapiteins op de stad zorgen ervoor dat de heer Vloeken sterft. De heer Onkuis om het leven komt. De heer Boosheid, de heer Leugenminnaar en de heer Dronkenschap en Bedrieger laten het leven. En wat laat Bunyan hier heel mooi mee zien wel, als God in uw leven begint aan uw deur te kloppen, als zijn dienaren de bel aan de wortel van uw boom leggen en u in wederspannigheid en vijandigheid probeert die boodschap uit uw leven te drukken, dan kan het toch zo zijn dat het werk van die dienaren wel degelijk effect sorteert. Namelijk, ten eerste wordt het dak van ongeloof er afgeschoten. De stellige, vaste staan in het ongeloof begint toch wat te wankelen. En wat is daar het gevolg van wel? Stad Mensiel begint toch al een beetje op te knappen. Het vloeken stopt, het drinken stopt, het liegen en het bedriegen. En hier zien wij, dit is geen bekering, want ongeloof is nog altijd burgemeester. Maar je ziet wel dat waar het evangelie van Gods woord, de bediening van de verzoening komt, heeft het al direct effect in mensenleven. Zelfs als u in ongeloof volhardt, kan het zijn dat uw leven verandert. Maar dan raken we direct vanavond aan een belangrijk eerste punt. Want het kan zijn in uw leven dat u wordt geraakt door die bediening, door die wet, door die beangstiging, dat uw leven wat verandert, terwijl ongeloof nog steeds op de troon zit. Hè? En dat andere mensen tegen u zeggen, je bent veranderd. Voorheen was jij ja, nogal van het drinken en af en toe vloeken en een goddeloos leven en nu zie ik dat jouw leven is veranderd. En als iemand dat tegen je zegt, en nog iemand, dan zou het wel eens kunnen zijn dat je in de valkuil stapt, dat je denkt dat je eigenlijk al best wel aardig op weg bent. Terwijl ongeloof nog op de troon zit, jezelf misschien al een beetje de indruk krijgt, maar misschien ben ik eigenlijk ook best wel op de goede weg. En toch, hè, terwijl je dat denkt, misschien ben ik op de goede weg, gaat Bunyan heel mooi beschrijven hoe dat tegelijkertijd een toestand van verwarring is. Hij zegt, die inwoners van stad Mensziel, die zijn allemaal een beetje uit hun vierkant. De een zegt, ja, zo is het toch geen leven meer. He, die kapiteins daar in de verte, het dak van het huis van de heer Ongeloof eraf, iedere keer die beschietingen, we zijn nou de heer Vloeken verloren en de heer Drank, en vult u maar in. Is toch eigenlijk geen leven meer. En een ander zegt, nee, maar dat is zo weer over. En weer een ander zegt, laat ons toch wederkeren tot El Shaddai. Weer een ander zegt, ja, maar stel me eens voor dat we wederkeren. Ik twijfel of hij ons wel zou willen ontvangen. Zie je de worsteling, de inwendige worsteling in het leven van een mens die onder de invloed raakt van Gods woord. Je leven verandert wat in de uitwendige zin.
Inwendig raak je in verwarring. Aan de ene kant zeg je, ik moet wederkeren tot de Heer, zo is het toch geen leven. En aan de andere kant denk je, maar als ik wederkeer, dan word ik misschien niet aangenomen. En een ander stemmetje zegt van binnen, joh, gaat vanzelf over. En een ander stemmetje zegt, kom op, wat moet wat meer van het leven genieten. Ga wat leuke dingen doen en dan komt het allemaal ook best wel in orde. En zo is een mens die onder de evangeliebediening raakt, waar wet en genade echt functioneert, raakt in een soort verwarring. Ja, en tot de schrik van dat mensziel wordt de Heer geweten ook weer wakker. Nou, wat deed de Heer geweten? U weet het nog wel, hè? Schreeuwen. Schreeuwen. Als er zonde was, schreeuwen, aanklagen. En tegelijkertijd deed de Heer geweten steeds herinneren aan het eertijds. Mensziel, u komt ergens vandaan. U bent uit de handen van Al-Shaddai voortgekomen. Mensziel, denk er toch om, het oordeel van God. Herkent u dat? Misschien zit u vanavond hier wel. Eigenlijk ben ik één vat vol verwarring. En dingen veranderen in mijn leven. Er is ergens een verlangen om God te zoeken, tegelijkertijd ook helemaal niet. Ik wantrouw God en tegelijk verlang ik eigenlijk ook wel om hem te kennen. En zo is het één chaos van verwarring. Maar ongeloof zit nog altijd op de troon. En daarom als ook de kapiteins opnieuw naast dat mensziel komen en zeggen, kom toch, wilt u zich niet overgeven in de handen van onze koning? Wilt u niet weer in een verzoende betrekking met El Shaddai komen, dan zegt ongeloof opnieuw. We doen het niet. En dan komen we, als we dan de lijn volgen die Bunyan ons tekent, komen we eigenlijk weer op een heel teer vlak. Want wat gebeurt er nu eigenlijk? Zullen we nog even teruggaan hoe we de eerste lezing begonnen, hoe dat mensziel zo schoon uit de handen van El Shaddai was voortgekomen, weet u nog? En steeds als ik dat mensziel zeg, mag u wel uw eigen naam invullen. Want daar gaat het om. Toen hoorden we hoe de duivel, Diabolus, een aanslag pleegde op de stad mensziel en de stad mensziel werd ingenomen en de inwoners zich vrijwillig overgaven, weet u het nog? Ze riepen, de koning, Diabolus, riepen ze uit tot hun wettig heer. Weet u nog hoe dat in het hemelhof tot een ontzaglijke droefheid leidde, bij zowel al de engelen als bij El Shaddai en bij Immanuel, zijn zoon? Weet u het nog, hoe Immanuel en El Shaddai samen in die geheimkamer samenkwamen, waar bleek dat er een verbond der genade was opgericht, dat El Shaddai en zijn zoon de val al een eeuwigheid waren voor geweest. Weet u dat nog? Hoe die kapiteins waren uitgezonden om dat mensziel te redden. En daarom is het zo diep droevig dat de kapiteins als het ware machteloos moeten afdruipen. En zo kunnen dienaren van het evangelie zich ook voelen. Als ze al heel lang aan de deuren van uw hart staan te kloppen. En al heel lang op de fluit mogen spelen van het lieflijk evangelie. En aan de andere kant de grond, de tonen, de donkere tonen van het oordeel laten horen. Maar het naar het schijnt niets oplevert. Zo ook bij stad mensziel. En wat doen die mannen dan? Wat doen die kapiteins? Nou, je zou denken, ze gaan terug naar El Shaddai. Ze zeggen, ik dank u voor de eer. Er is geen beginnen aan. Nee, gelukkig niet. Gelukkig niet. Weet je wat ze wel doen? Ze gaan een smeekschrift schrijven, een brief aan El Shaddai. Om hulp. Ik zal u die brief voorlezen. Allergenadigste en heerlijke koning, bouwheer van stad mensziel. Wij hebben, o geduchte opperheer, op uw bevel ons leven in de waagschaal gesteld en op uw woord strijd gevoerd tegen de beroemde stad mensziel. Wij zijn tegen haar opgetrokken. Wij boden haar volgens uw last, volgens uw opdracht, eerst vredesvoorwaarden aan. Maar zij, o grote koning, verachten onze raad en ze wilden onze bestraffing niet aannemen. Zij sloten hun poorten voor ons en hielden ons buiten de stad. El Shaddai, grote, machtige koning, diabolus in de stad, en ongeloof in de stad, en de boze, kwade wil in de stad, zijn zo machtig dat ze heel de stad in oproer houden tegen u. En nu, o koning der koningen, het behagen u, het ons te vergeven dat we zo weinig slagen in het werk van de verovering van stad Mensiel. Ze wilden het zo graag. Ze hadden zo graag stad Mensiel weer teruggebracht bij El Shaddai. Maar u ziet het. De handen van Gods dienaren zijn te kort. De woorden zijn niet krachtig genoeg. Ze kunnen het uiteindelijk niet bewerken. En dan komt de vraag, heel begrijpelijk, hè, van die kapitein. Ze vragen, kunt u niet versterking sturen, meer krijgsknechten sturen, zodat stad Mensiel ten onder wordt gebracht? En zeggen ze, dat doen wij niet omdat wij deze oorlog nu willen verlaten, want wij zijn gewillig om onze beenderen op deze plaats te laten. We zijn bereid om ons leven te geven voor stad Mensiel. Maar wij zouden zo graag zien dat de zaak bespoedigd wordt, zodat we weer gezonden kunnen worden naar een andere plaats, om anderen te redden. Mooi, hè? En toch zit er iets wonderlijks in dit verzoekschrift. Er zit een gedachtegang in die toch wel de wenkbrauwen doet fronsen, want wat verwachten die kapiteins nu eigenlijk? Stel eens voor dat El Shaddai nog 5 extra kapiteins zou sturen. En nog 100 extra manschappen, zou stad Mensiel daarmee ingenomen worden? Nee, natuurlijk niet. Waarom eigenlijk niet? Omdat Mensiel innemen een goddelijk werk nodig heeft. En daarom, als dat verzoekschrift aankomt aan het Hemelhof, dan wordt het niet gegeven aan El Shaddai direct, maar het wordt eerst gegeven aan Immanuel, de zoon van El Shaddai. En dan laat Bunyan ons weer iets heel moois zien. Want dat verzoekschrift is eigenlijk een gebed. Hè? Het is een gebed van die kapiteins naar El Shaddai. Maar het gebed gaat niet regelrecht naar El Shaddai. Dat gebed wordt eerst in de handen van Immanuel gelegd. En wat doet Immanuel? Immanuel die leest eerst dat spreekschrift. De inhoud staat hem wel aan. Maar toch, dan gaat hij eigenhandig nog wat dingen verbeteren, wat dingen toevoegen. En als het helemaal naar het oordeel van Immanuel goed is, brengt hij het bij El Shaddai. Hier heb je vanavond een wonderlijk mooi stuk onderwijs. Kind van God, als u bidt, dan denkt u zelf waarschijnlijk, dat gebed van mij, dat deugt niet, is altijd te kort. Ik kom amper uit mijn woorden. Het is misschien meer zuchten dan wat zeggen. En hoe kan de Heer daar nou wat mee? Nou, misschien kan de Heer er ook helemaal niks mee. Maar de troost is, Immanuel wel. En hij is de voorspraak bij de Vader. Hij neemt uw gebeden. Hij leest ze. Hij hoort ze aan. Hij verandert daar waar nodig is. Hij voegt het een en ander toe. En hij draagt ze voor aan zijn Vader. Weet u hoe dat in de tempel en in de tabernakel werd gesymboliseerd? Door het reukofferaltaar. Voor het heilige der heiligen, waar El Shaddai woont, stond een reukofferaltaar. En de gebeden van de heiligen worden gelegd op het reukofferaltaar, op Christus, waarna ze met de geur van het reukoffer opklimmen voor het aangezicht van El Shaddai. En dan zijn ze voor El Shaddai aangenaam. Zou ik vanavond mogen zeggen, die gebeden van die kapiteins, die liggen eerst in de handen van Immanuel. En Immanuel draagt ze op aan zijn Vader. En weet u, dan geuren ze lieflijk naar Immanuel. Naar hem waarvan de Vader zegt, deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. En daarom beëindigen we ieder gebed, zegt toch, om Jezus wil. leggen ze op Christus. En we bidden of hij ze wil doen opstijgen voor het aangezicht van El Shaddai. Nou, dan ontvangt El Shaddai de God der goden, de majesteit der majesteiten, dat smeekschrift van die kapiteins. En dan zegt Bunyan, het behaagde hem om het te horen. Nou, wat behaagde hem allereerst? Ja, zo bemoedigend, hè? Dat zijn dienaren, die tegen stad mens, ziel gelegerd waren, zo met hun hele hart betrokken waren bij hun werk. Nou, dat is al een troost, hè? Schijnbaar is het voor El Shaddai een genoegen, een verlustiging om te zien dat die mannetjes, zoals Calvijn zegt, daar de stoffen rezen, die dienaren van het evangelie, vol gebreken enzovoorts, toch maar hun best doen met alles wat ze hebben om het goede te verkondigen. En dan lezen we niet dat El Shaddai dat eigenlijk allemaal tekort vindt en zegt, het is ook allemaal eigenlijk niks, want zijn zulke mensen die zo tekort zijn, dat is allemaal waar, hè? Maar omdat het door de handen van Immanuel gaat, is El Shaddai er verheugd mee. Maar dan gaat El Shaddai dus niet doen wat de kapiteins vragen. Hij stuurt niet, wat ik zei, nog 5 andere kapiteins. Niet nog een aantal honderden andere krijgsknechten. Weet u wat hij doet? En dat is vanavond een grote troost voor zielen die hier zitten en die zeggen, ik ben aangeschoten en ik ben door het woord geraakt en alles van binnen is in de war. Maar aan de andere kant, u kunt elke week hier, als u dat zou kunnen, hier op mijn hart inwerken en het woord erin werpen. U kunt alles doen, hè, maar er verandert uiteindelijk niks. Nou, hier een troostvolle boodschap. Wat gebeurt er namelijk, El Shaddai? Die roept niet nog wat kapiteins, maar hij roept zijn zoon. Daarom riep de koning zijn zoon Immanuel. En Immanuel zeide, zie, hier ben ik, mijn vader. Toen zeide El Shaddai, u weet net zo goed als ik de toestand van stad Mensiel. En u weet, mijn zoon Immanuel, wat wij hebben voorgenomen. Hebt u dat, hè? In die eeuwige vrederaad, in die geheime kamer. Het voornemen van God. En wij weten allebei wat u gedaan hebt om haar te verlossen. Daar moet ik vanavond nog heel even bij stilstaan. Want het wonderlijke van het boek van Bunyan is dat het wel gaat over de val van stad Mensiel. Wel gaat over het eeuwig welbehagen. Wel gaat over de manier waarop stad Mensiel wordt teruggebracht in de gemeenschap met El Shaddai. Maar wat ontbreekt in het boek is dat stuk ertussen. Wat u gedaan hebt om haar te verlossen. Nou, wat is dat? We hebben het voornemen van God om Mensiel te verlossen. We hebben de toepassing van de zaligheid om stad Mensiel terug te brengen. Maar wat ligt er nou tussen? Ja, de verwerving van de zaligheid. Wat Christus gedaan heeft om stad Mensiel te kunnen verlossen. Nou, en we zijn nu in de lijdenstijd aangekomen. En dan zijn die zaken het weer waar we steeds iedere week bij bepaald worden. Het is El Shaddai die tegen Immanuel zeggen kan, Immanuel, ik weet nog heel goed wat je gedaan hebt. Ik heb je nog horen roepen, ik ben een worm van elk vertreden. Ik weet nog dat je een worm was en geen man, een spot en sma der mensen, die het boze volk naar hun baldadig wensen beschimpen kon. Ik weet nog, mijn zoon, hoe je zo diep vernederd hebt, dat je het uitgeroepen hebt, mij prangt de nood, benauwdheid is nabij, ik heb geen hulp te wachten. Ik weet nog, Immanuel, mijn lieveling, hoe een stierenheer uit Bazan, sterk van krachten en fel verwoed, je omringde van alle zijden. Ik weet nog, hoe zwaar, hoe smartelijk het lijden je viel. Ik heb het gezien, mijn zoon, hoe ze aankwamen opgerukt met opgesperde mond als leeuwen. brullend in het rond om je beenderen van één te scheiden. Ik heb het gezien, mijn zoon, hoe je armen zijn uitgerekt, hoe ze spijkers door je handen geslagen en door je voeten geslagen hebben, hoe je zo uitgerekt bent dat een ieder je ribben tellen kon. Ik heb het gezien, mijn zoon Immanuel, dat dodelijk uur waarin de hitte brandde van mijn toorn. Ik heb het gezien, hoe ze daar rondom het kruis als honden samenrukten. Hoe ze je handen en je voeten hebben doorboord, zo fel ze konden. Ik heb het gezien, dat ze je beenderen tellen konden, één voor één, hun boos gezicht beschouwde het wel te vreem. Ze ontzien je niet, ze ontzagen je niet. En ze hebben ervan genoten. Genoten van je lijden, genoten van je sterven. Ze hebben daar onderaan je kruis gestaan, Immanuel. En ze hebben geroepen, kom af van het kruis en we zullen in je geloven. Ik heb het gezien, Immanuel, hoe ze aan de voet van het kruis om je kleding hebben zitten dobbelen. Ik heb het gezien hoe je door de hitte en door de dorst gekloofde mond had. Ik heb het gezien hoe je dierbare hoofd, mijn dierbare enige schootzoon, door doornen was doorpriemd. Ik heb het gezien hoe je rug kapot geslagen is, hoe je ontzaggelijk geleden hebt. Ik heb het gezien hoe je veracht was, de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten, verzocht in krankheid, en eigenlijk was als verbergende zijn aangezicht voor jou, niemand wilde je zien, je was de onwaardigste. Ik heb het gezien hoe je uiteindelijk het hoofd hebt gebogen, de geest hebt gegeven, hoe ze een speer in je zijde hebben gestoten. Ik heb het gezien, mijn lieve enige zoon, wat je gedaan hebt. Maar nu, en daarom ik vertel dit, omdat het des te heerlijker wordt. Want we weten nu van de stad Mensie hoe ze gevallen is. We hebben er iets van gezegd, nu zomaar wat korte trek hoor, in wat een ontzaglijke weg van lijden en sterven, de zaligheid en het herstel van dat mensziel is aangebracht. En vervolgens worden die dienaren uitgezonden van die blijde boodschap en geen mens wil het horen. En nu zegt El Shaddai, is de tijd gekomen, Immanuel, dat ik je zal vertonen aan de wereld op een heel andere wijze. Nee, niet langer verachtend de onwaardigste onder de mensen, niet langer met een doornenkroon gekroond, niet langer helemaal door bloed en bespot en bespuugd. Maar nu geldt het, gort, gort, o held, uw zwaard aan uw zijde, uw blinkend zwaard zo scherp gewet en strijden. Vertoon uw glans maar, Immanuel, vertoon uw majesteit maar. Rijd maar zegerijk in uw heerlijkheid. Rijd maar, mijn zoon, op het zuivere woord der waarheid voorspoedig. En heers alom over de hele wereld rechtvaardig en zachtmoedig. Laat maar zien dat je in de krijg, mijn zoon, geduchte daden zult doen. Heerlijk moment. Dat Immanuel erbij betrokken raakt om dat hele heerlijke, verwervende werk in zo'n diepe weg van lijden en sterven nu te gaan toepassen. Dit is een trap in zijn verhoging, dat zichtbaar gaat worden, dat die man van smarten, waar niemand wat voor gaf, de held is, de leeuw is uit Juda's stam. En dan zegt Immanuel, ik heb lust, o mijn God, om u welbehagen te doen. Hij is zeer gewillig, en dan zegt Bunyan zo mooi, dat Immanuel tegen zijn vader zegt, dit is de dag waarnaar ik zo lang verlangd heb. Dit is het werk waar ik zo lange tijd op gewacht heb. Sta mij daarom toe, vader, en geef mij nu de macht om heen te gaan naar die wegkwijnende stad Mensiel, om ze te verlossen van Diabolus en zijn macht. Immanuel zegt het, mijn hart hier binnen, het is dikwijls vol van leed geweest over die ongelukkige stad mensziel. Maar nu verheugt zich mijn hart, nu is mijn hart blij. Voel je er iets van? Ook zo'n verlangen dat Christus niet alleen gekend zal worden in zijn vernedering, hoe nodig ook, hè? Dat hij meer en meer zichtbaar wordt in zijn verhoging. Zo denken aan wat ik las in Openbaring 6. Een stem als een donderslag naar het hart. Hè? En die stem, die donderslagstem zegt, zie. En ik zag, zegt Johannes, en zie, een wit paard. En die daarop zat, had een boog. En hem is een kroon gegeven. En hij ging uit overwinnende, opdat hij overwon. Heerlijk. Nee, lieve vrienden. Immanuel staat niet zoals de remonstranten ons leren. Machteloos te wachten tot er misschien iemand zal zijn in deze wereld die hem aan wil nemen. Nee hoor. Nee hoor. Hij stuurt wel inderdaad zijn dienaren om te nodigen. Zeker. Hij stuurt zijn dienaren om te kloppen en te roepen. En u bent misschien bij machten om dat allemaal te wederstaan. Tot de dag dat hij zelf het witte paard bestijgt. Het witte paard van zijn heilig evangelie. En de boog neemt en een pijl op zijn pees legt. En schiet in uw hart. En dan heeft hij u gewonnen. En overwonnen. Zo gaat hij om. Overwinnende. Opdat hij overwon. Heerlijk hè. Op dat schone witte paard, met die machtige kroon op zijn hoofd. Nu komt Immanuel eraan te pas. Nou, mensziel. Nu is het gedaan. Je kan natuurlijk tegen Gods dienaren wel opstaan en dwars doen. En zeg ik luister niet en ze zijn toch niet van God gezonden. Dan kan u wel winnen, hè? Maar van Immanuel niet hoor. En daarom wordt er zo vrolijk van. Hè? Want als Gods dienaren nou nog wat vaker roepen om hulp. En Immanuel bestijgt nog eens wat vaker dat paard. En dan gebeurt het. Dan komt hij. Huppelende met dat machtige witte paard. Over de heuvelen, over de bergen. En dan gaat hij zijn machtige werk doen. Ja. Dan komt hij, Jezus, zoals in Hebreeën 2 staat. Met eer en heerlijkheid gekroond. Ja, hij is voor een tijd minder dan de engelen geworden. Dat is waar. Nou komt hij als een leidsman tot de zaligheid om zondaren zalig te maken. En dan, ik word er vrolijk van, hè? Want dan is het doen aan. En dan hangt het niet van mij af en niet van u af. U misschien kinderen die nergens naar luisteren en die altijd dwars doen. En u zegt, hoe moet het ooit met ze? Weet u hoe het moet? Immanuel moet zijn witte paard bestijgen. En hij moet zo'n pijl op zijn pees leggen. En afschieten in het hart van je kind. En dan is dat kind voor de wereld verdorven. Met alles verloren. Maar vindt dat het leven in Christus. En niet alleen. Ik word er verheugd van. Maar Bunyan schrijft zo mooi. Dat ze in de hemel ook verheugd zijn. Weer hè. Die engelen worden er steeds bij betrokken. Die engelen horen namelijk ook dat de zoon van de koning tot de vader gesproken heeft en gezegd heeft, vader ik kom. En die boodschap die vliegt alom door het hemelhof als een bliksemstraal, zegt Bunyan. Zo snel en al snel wordt er nergens anders meer over gesproken dan over hetgeen Immanuel zal doen voor de beroemde stad Mensziel. Is zo schoon, hè? Dat al die engelen ook zo bewogen zijn met het lot van mensen, jongen. Schijnbaar als je dicht bij de Here leeft, dan ben je ook bewogen met andere zielen. Engelen wel. En die gaan in de hemel het allemaal elkaar vertellen. Heb je het al gehoord? Nou komt Immanuel eraan te pas. Nou, dan weten ze het. Dan gaat het gebeuren. U kunt niet indenken, zegt Bunyan. Hoe de hovelingen aangedaan en verheugd waren over dit werk. Dat ze begeerig waren naar een opdracht van Emmanuel om mee te helpen om die ongelukkige stad Mensiel voor El Shaddai weer te herwinnen. Herkent u dat? Ik ben ook zo verheugd, zo verlangend dat de Heere nog zondaren zalig maakt, dat je hoopt en vraagt, Heere, zou ik ook iets kunnen doen? Niet omdat je wat kan, maar omdat de liefde gewoon brandt en je er ook zo naar verlangt om anderen al de rechten van zijn mond te vertellen. Ik geloof dat de Heer een kerk heeft die werkzaam is, want de liefde werkt. Nou, en vervolgens horen de kapiteins horen het ook. Die staan daar nog steeds, hè, dat winterkampement bij die stad Mensiel, ja, waar geen beweging in te krijgen is. En nu horen ze dat hun brief is aangekomen, maar dat die brief heel anders wordt beantwoord. Niet met versterking, maar Emmanuel zelf komt. Dan zegt Bunyan, als nu de kapiteins bemerkten dat de koning Emmanuel zijn zoon wilde zenden, en dat Emmanuel zelf ook lust had om door El Shaddai zijn vader afgezonden te worden voor dit werk, toen juichten zij ook. En Bunyan zegt, ze juichen zo hard dat de aarde ervan openspleet. Om te tonen hoe verheugd zij waren bij deze gedachte dat Emmanuel komen zou. En de bergen rondom ons echoden hun gejuich en hun gejubel. En ja, hun juichtoon en de echo's daarvan komen ook bij stad Mensiel. En dan zegt Bunyan zo mooi, en Diabolus hoorde het ook, en hij beefde en bibberde. Dat is een goed teken. Diabolus beeft niet zo snel van ons. Maar als Emmanuel eraan te pas komt, dan beeft hij. Dan siddert hij. En dan komt Emmanuel. En dat is heel typerend. Emmanuel neemt dan nog wel een aantal andere kapiteins mee. Waaronder geloof, hoop, liefde, onschuld en geduld. Dan zegt Bunyan hoe de reis door Emmanuel uit het hemelhof met die nieuwe kapiteins gemaakt wordt richting stad Mensiel. En dan zegt hij, toen zij hun tocht begonnen, toen schitterden hun trompetten. Toen schitterden hun wapens en wapperden hun vaandels in de wind. En de wapenrusting, zo moet je denken aan zo'n wapenrusting, was helemaal van goud. En blonk als de zon. En de wapens van de kapiteins blonken als de sterren. En dat vind ik ook zo'n moedgevende beschrijving. Want als je toch eigenlijk hier zo aankomt lopen, hè, op zo'n avond, en dan ga je in zo'n zaaltje zitten met een paar mensen, en de hele wereld gaat door, hè. Iedereen is druk en dan ga je hier zitten met een Bijbel en wat mensen. Dan ga je praten over een boek wat heel lang geleden geschreven is. En dan zeggen ze van binnen wel eens, wat heeft dat nou allemaal voor zin? Is dat nou niet een beetje weinig verheffend allemaal? Nou, blijkbaar niet. Want Bunyan beschrijft dit werk. En als Emmanuel erbij komt, als iets wat het waard is om uit te schetteren met trompetten. Als Emmanuel komt vanavond in ons midden, dan komt hij met een gouden wapenrusting. En als Gods dienaar komt, dan komt hij met wapens die blinken als de sterren. Het is allemaal niet zomaar wat. Het is een heerlijk werk en een heerlijk samenkomen rondom de woorden van God. En dat schetteren van die trompetten en dat blinken van die wapens wil allemaal tonen dat hij doorgaat en dat hij overwint. En zo nadert hij de stad Mensiel. Ik zou vanavond wensen, uit het diepst van mijn hart, dat hij vanavond komt in uw leven. Dat hij vanavond nadert. En vanavond tegenover u plaatsneemt, zoals hij doet hier tegenover de stad Mensiel. En dan laat hij tegenover stad Mensiel twee bergen opwerpen. Hier een heuvel en aan de andere kant van stad Mensiel een heuvel. En op die bergen worden twee vlaggen geplant. Op de ene berg wordt een witte vlag geplant en op de andere berg een zwarte vlag. De eerste vlag die geplant wordt is een witte. En de witte vlag wil zeggen, stad Mensiel, ik hef het vaandel op van mijn genade. Immanuel plant deze vlag 2 dagen lang. Opdat stad Mensiel zou begrijpen dat hij nog steeds genadig wilde zijn. En dat zij tot hem mochten wederkeren. 2 dagen. Na die 2 dagen plant hij de andere vlag. Ik zie dat ik het verkeerd gezegd heb. Rode vlag. En die vlag is het recht van God. Dat is het oordeel van God als dat mensziel zou blijven volharden in ongeloof. Het is wel opmerkelijk vanavond dat Bunyan niet zegt dat die vlag, die witte en die zwarte, er 2 jaar of 20 jaar of 200 jaar geplaatst wordt. 2 dagen. Wat leren we daarvan? Als God komt in je leven, als hij komt vanavond met zijn woord, dient u het te horen als was het de laatste of de één na laatste keer dat u het hoort. Want ik heb het vaker tegen u gezegd, de Bijbel zegt God spreekt 1 of 2 keer tot een mens. Niet 100 keer of 1000 keer. En daarom hoort u het woord vanavond van hem aan. Nogmaals, als was het de laatste keer dat hij tot u sprak, vanavond heft hij nog de witte banier op en hij zegt, en daar is vergeving altijd bij mij geweest. Maar aan de andere kant plaatst hij die vlag van het recht, van het eisende recht dat er betaald moet worden, dat de schuld moet worden betaald. En als u niet in een weg van genade door recht zalig wil worden en die genade verwerpt, zult u het enige overhouden wat er nog is, het recht van God. En dan zult u voor eeuwig omkomen. Toen de vorst zag dat nog zijn genade, de witte vlag, nog het oordeel en de rechtvaardigheid helpen kon, wat deed hij toen? En iedere zin in dit boek is een preek. Want ik zou toch denken, als er nou eerst kapiteins gezonden zijn en vervolgens Immanuel zelf komt en stad Mensiel verhardt zich nog steeds, dan zou je toch denken, nu geeft Immanuel de opdracht om de boel op te breken en terug te gaan naar de hemel. Toch zou je toch denken, maar het is niet zo. Bunyan zegt, toen hij zag dat hij niet tot het hart van stad Mensiel kon doordringen met zijn genade en met zijn recht, werd hij door veel medelijden getroffen. Hij vroeg de stad Mensiel of zij dan liever de straf hadden dan de genade. Maar zij antwoordde dat zij liever de slavernij en dienstbaarheid van Diabolus hadden. En liever in de ketenen van Diabolus bleven. En opnieuw, het smarten hem aan zijn hart. Ik zal hier vanavond stoppen. Het is van het allergrootste belang dat u steeds, als u deze lezingen volgt, in de gaten houdt dat stad Mensiel uw hart is. Dat als u hier zit buiten Christus, u van nature de duivel, Diabolus, hier van binnen op de troon zit. Dat u zich steeds realiseert dat in de hemel zowel El Shaddai als Immanuel en zelfs de engelen met uw lot bewogen zijn. Dat Immanuel die ontzaglijk diepe lijdensgang gegaan is, opdat u zalig zou worden. dat God goedertierenlijk verkondigers uitzendt, ook vanavond van die zeer blijde boodschap, opdat u zalig zou worden. Dit ontneemt u alle mogelijkheden om God de schuld te geven van uw verlorenheid. Dus een diepe ernst. Het gaat ook helemaal in tegen onze overtuiging misschien dat u al zo lang aan de deur klopt van God. Terwijl we nu leren dat hij aan onze deur klopt. Onze gewilligheid is zo vaak ook nog een verkapte onwil. Maar wat een troost vanavond, en daar hopen we de volgende keer mee verder te mogen gaan. Wat een troost dat uiteindelijk Immanuel zelf komt. En dat is in uw leven en in mijn leven van het allergrootste belang. Dat hij zelf komt. Dat hij zelf door zijn geest onwederstandelijk en krachtdadig intrek neemt in ons hart. En daarom mag u vanavond wel naar huis gaan. Misschien met een hart vol verwarring, een leven vol verandering. Misschien wel met verlangen om het allemaal anders te gaan doen en tegelijkertijd er nog zoveel in uw hart is wat zegt en toch wil ik het niet, dat u vanavond zou leren roepen. O, kom toch, Immanuel, kom toch zelf. Kom er toch zelf aan te pas. Het is zo bevrijdend om vanavond eens de wapens in te mogen leveren en al uw pogen om hem te behagen eens weg te werpen en uit te roepen. Ik ben totaal afhankelijk van u, Immanuel. Wilt u toch zelf komen? Ontfermt u zich toch over mij, anders komt het niet goed. Dan kom ik voor eeuwig om. Ik kan wel mijn levensweg blijven plaveien met goede voornemens. Volgende week ga ik beter bidden. Ik ga meer naar de kerk. Ik zal meer lezen. Maar lieve mensen, het helpt niet. Immanuel moet eraan te pas komen. En weet u wat zo troostvol is? Immanuel wil er aan te pas komen. En weet u wat zo troostvol is? El Shaddai wil zijn zoon daarvoor zenden. U zegt, heeft u daarvoor een bewijs? Ja, de betekenis van Immanuel. Want wat betekent dat eigenlijk, Immanuel? God met ons. Of, ook zo vertalen, God voor ons. God heeft zijn zoon Immanuel genoemd, opdat niemand zou wanhopen. Of God gewillig is om u te zaligen, of Immanuel gewillig is om u te zaligen, dan weet u, we staan het zo vaak zelf in de weg. Want Immanuel heeft wel de eigenschap, als ik het eerbiedig mag zeggen, dat hij de enige wil zijn en het helemaal wil zijn. Dus niet u heel veel en hij ook wat. Of hij heel veel en u ook wat. Immanuel komt altijd pas. Als je bereid bent om hem alles te laten doen. En wanneer is dat? Ja, als je erachter bent dat je verloren bent. Dat je niks meer hebt. Dat je niks meer kan. Dat het recht van God niet aan de kant gaat. Dat u met uw hele boeltje rechtvaardig verloren bent. Dat je het niet meer bestrijden kan. Dat je zeggen moet, het is rechtvaardig, Heere. Als u me voor eeuwig wegwerpt. Maar u zegt, en dan mag u met die hele verloren toestand roepen. O kom, Immanuel. U bent de enige. U bent het geheel. Hoeveel zondaren denkt u, tot slot hoor, dat Immanuel al heeft geveld op het slagveld van de genade? Al die eeuwen, op de Pinksterdag heeft hij er al 3000 met een pijl beschoten. Hoeveel zullen het er wel niet geweest zijn? Van alle soorten en kleuren, met alle soorten van zonde beladen, maar hij weet ze te raken. En daarom weet hij ook raad met u. En raad met uw kinderen, en raad met uw ouders, en raad met uw familie. Hij weet raad. En daarom roep hem aan. nu het nog kan. Want de bijl ligt aan de wortel van de boom. En zijn geduld is niet eindeloos. Laten we eindigen. Heren, wat is het toch wonderlijk. Wat een onderwijs we zo steeds iedere keer weer mogen ontvangen uit dit boek. Wat een onderwijs, wat is het evenwichtig. Wat wijst het ons op onze totale verlorenheid. Wat wijst het ons op uw rechtvaardig oordeel. Maar wat wijst het ons ook op uw gewilligheid om zondaren zalig te maken. Wat wijst het ons op de middelen die u gebruikt om zondaren tot de zaligheid te brengen. Maar wat wijst het ook op de gewilligheid van Immanuel om uiteindelijk zelf eraan te pas te komen. Om zondaren terug te brengen in uw gemeenschap, o Heere. Mogen wij dan deze zielen, hoofd voor hoofd, hart voor hart, bij u neerleggen. Heer Jezus, bestijg het witte paard. Grijp uw boog. Leg een pijl op de pees. En schiet in de harten van allen. Die niet gered en niet verlost zijn. Wilt u het doen, Heere, tot roem van uw genade, opdat u meer en meer zichtbaar zult worden in deze wereld, dat u, hoewel u een man van smarte was en verzocht in krankheid, hoewel er niemand was die aan u enige heerlijkheid zag, het meer en meer zichtbaar mag worden, dat u de koning bent, en straks, als u op de wolken van de hemel komt in heerlijkheid, dan zal alle knie zich voor u buigen. Dank u wel, Heere, voor alles wat u vanavond gaf. Brengt u ons veilig thuis. Mogen we elkaar de volgende keer weer ontmoeten. Om Jezus wil. Amen. Psalm 45 tot slot. En daarvan het derde vers. Psalm 45, vers 3. Uw pijlen, fel van uw boog gedreven, zijn scherp en doen gehele volken beven. Zij vellen neer wat uw vermogen tart, en dringen diep in 's vijands wrevelig hart. Gij zult, o God, in eeuwigheid bekleden, de vaste troon van uw gerechtigheden, de rijkste staf dien uw hoge majesteit, in 't Godsrijk zwaait, heerst met rechtmatigheid. Psalm 45, vers 3. Thank you.
Wel thuis.